Heen. We waren vorige keer geëindigd aan Mozes, vers 23 was het. Jawel, jawel, jawel. Vers 23, voilà. Jullie kunnen het allemaal zien op het scherm. Oh, ik begin altijd met een korte samenvatting. En om weer eventjes je gedachten erbij te houden, dat je weer weet, ah ja, daar gaat het boek van Hebreeën weer over. Want het is gevaarlijk om zomaar in de Bijbel te duiken en proberen iets uit de tekst te halen wat jij wilt dat erin staat. He, er zijn daar twee woorden voor. Je hebt exegese en eisegese. Exegese is wanneer dat je uit de tekst haalt, rekening houdend, met de auteurs intenties, de cultuur, de historiek. Dus je trekt eruit wat de tekst wilt zeggen, maar dan heb je ook eisegese en dat is eigenlijk dat jij leest in de tekst wat jij wilt zeggen of wat jij denkt dat de tekst wilt zeggen. Dat is niet goed. Je moet exegese doen. Je moet uit de tekst trekken. Dat is de letterlijke een Grieks vertaling van exegese, eruit trekken. En dus telkens als we voor een tekst komen, moeten we zien dat we die tekst niet zomaar willen gebruiken, dat we niet zomaar op zoek gaan naar verschillende versen om onze theologie te ondersteunen, om onze bepaalde doctrines te ondersteunen. Als er een vers eigenlijk niet wilt zeggen wat jij denkt het wilt zeggen, gebruik hem dan niet. Amen. Respecteer Gods woord. Gebruik het steeds in zijn juiste context. God zal je daarvoor zegenen en je krijgt er een diepere verstand, een diepere openbaring van. Dus we zijn in het boek van Hebreeën geschreven, hoogstwaarschijnlijk kun je ook uit de tekst leiden en vooral in hoofdstuk 13. Dat geschreven is naar christenen, naar christenen die komen vanuit de Joodse achtergrond. Waarschijnlijk geschreven in de jaren 60 en de auteur weten we niet wie het heeft gedaan, maar deze mensen hadden een probleem, wel een probleem, niet echt, ja, ze hadden een probleem, een verleiding om terug te gaan naar de elementen van het Oude Testament, om terug te gaan naar de wet, naar de hoge priesters, naar de tempel, naar de offers van de dieren, naar het oude verbond, omdat het oude verbond, de Joodse religie was een beschermde religie onder het Romeinse Rijk. En dus er kwam vervolging naar christenen vanuit Joodse hoek en ook vanuit Romeinse hoek. En dus was het veilig om terug te gaan naar de Joodse religie. Want daar was het veilig. Maar de schrijver van Hebreeën maakt een heel interessante case. Hij quoteert heel veel uit het Oude Testament. Hij quoteert allerlei passages om aan te duiden dat zelfs vanuit het Oude Testament kunnen we lezen dat de Messias van God, amen, de Christus, de gezalfde, de redder, dat die groter is dan de engel, groter dan Mozes, dat die groter en zijn verbond is groter dan het oude verbond, zijn bloed is beter dan het bloed van geiten, zijn priesterschap is beter en hoger, amen, dan dat van de priesters van de Levitische orde. En dus je hoeft niet terug te gaan. Je mag niet teruggaan. Je mag je geloof dat de Heer aan jou heeft geopenbaard, dat er maar één redder is, dat er maar één God is die gekomen is, amen, om jou te redden. Dat zijn bloed voldoende is, amen. Zijn redding en zijn genade is voldoende, ook al ga je doorheen trials en persecutions, amen. Het is niet waard om terug te gaan, want eens dat je Jezus verloochent, is er geen offer meer mogelijk voor je zonde. Want je verwerpt het enige offer dat je kan redden. Dit was een belangrijke waarschuwing voor deze christenen, want de vernietiging van de tempel zat eraan te komen. En ik snap het, christenen begonnen zich vragen te stellen. Christenen begonnen zich vragen te stellen van hoe komt dat deze Joden ons steeds maar overwinnen? Want mijn broeders en zusters worden vervolgd, worden gestenigd, worden voor de leeuw geworpen. En de Joden die doen maar voort alsof er niks gebeurd is. Ze hebben hun Messias verworpen. Waar blijft dit oordeel? Waar blijft dit oordeel? Johannes kwam met oordeel toen Johannes de Doper kwam in het begin. Zei hij tegen de Joodse leiders en de religieuze leiders van bekeert u. Ja, bekeert u, de bijl staat reeds aan de boom. De boom staat klaar om omgehakt te worden en om in het vuur geworpen te worden als je niet bekeert. Johannes kwam met een boodschap dat er een Messias ging komen en hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En hij refereert, trouwens Johannes de Doper, had de bediening van Elia. He, zoals aangekondigd in Malachi hoofdstuk 3, dat er iemand ging komen, een Elia ging komen. En Jezus bevestigt dat Johannes de Doper trouwens die Elia was. He? Dus in Malachi 3, je mag het wel eens gaan lezen na de Bijbelstudie, staat er ook een profetische voorspelling dat deze Messias, de voorloper van de Messias, hij die de banen moest rechtmaken, die komt in de kracht van Elia. Een voorloper, dus die voor de Messias komt, dat hij de weg bereidt, maar niet alleen redding aankondigt, maar ook oordeel. Ja, dus zij die de Messias verwerpen, staan onder oordeel. Jezus, in zijn laatste weken, ik heb dit zondag ook gezegd, hij waarschuwde Jeruzalem om te bekeren. De stenen van de tempel, geen één ging nog overeind blijven. Dus al deze oordelen, die aangekondigde oordelen, die was precies nog niet uitgekomen. Dus de christenen, Joodse christenen, vragen zich af van hoe lang nog, o Heer, moeten wij hier onder deze vervolging zitten? Het ging niet lang meer duren, maar dan nam niet weg dat de verleiding kwam, dat de duivel kwam, om u te verleiden, om het op te geven, om uw geloof op te geven. En heel deze brief is eigenlijk een bemoediging, een aanmoediging, een geloofsverrijking met theologische bewijzen, met emotionele oproep om niet terug te gaan van waaruit de Heer u heeft gehaald. Amen. Je denkt van, maar is dat voor mij nog van toepassing? Ja, zeker is het voor u, want wij worstelen allemaal met verleidingen om ons geloof op te geven. We worstelen allemaal met verleidingen om terug te gaan naar het systeem van de wereld. Dat veilig lijkt te zijn, want leven in geloof kan niet altijd veilig zijn. Leven in geloof levert vijanden op. Zij die wandelen in geloof, amen, een stap moeten zetten in geloof, en dat is tegendraads op het systeem van de wereld. Zij zullen vervolging ervaren, dank de Heer, in dit gedeelte van de wereld, waar het evangelie is verspreid en meer christelijke waarden toch aan de grondslag lagen, of liggen van maatschappijen, is het niet zo het geval, dank de Heer. De enige vervolging dat je misschien kunt krijgen is dat iemand scheef naar u kijkt of u uitlacht. Is geen vervolging, broeders en zusters. Moesten we in een ander land wonen en je wordt letterlijk gestenigd, je wordt letterlijk uit je maatschappij gezet, zoals in de meeste moslimlanden. Een magazine dat ik elke maand aankrijg, dat noemt Open Doors. Het gaat over de vervolging van de christenen in de kerk. En als ik al die verhalen en die getuigenissen lees, dan ben ik beschaamd over mezelf. Als ik lees over het aantal mensen dat vervolgd wordt en de vervolgde kerk, hoe dat ze ervoor kiezen om toch voor Jezus te leven, hoe dat ze ervoor kiezen om toch die Bijbel in huis te halen, ook al worden ze dan uit hun maatschappij letterlijk gezet, met de dood soms tot gevolg. Ik heb verhalen gelezen en van 2023, niet van 2000 jaar geleden, van vrouwen die hun mannen mysterieus zijn opgepakt nadat ze bijbelstudies hadden gehouden in hun living. En het was allemaal zogezegd in het geheim, deze bijbelstudies. Het was allemaal ondergronds, maar er waren infiltranten, er waren spionnen meegegaan. En deze spionnen hebben dan deze mensen die bijbelstudies gaven aangegeven bij de moslimautoriteit. En van de ene dag op de andere was haar man verdwenen. Ontvoerd, nooit meer teruggezien. Kan je dat voorstellen? Verschrikkelijk. En wij maken ons druk over stommigheden. Amen. Daar maken mensen zich druk, gaan we nog leven? Volgende week nadat we een bijbelstudie hebben bijgewoond. En hier kunnen we amper naar de bijbelstudie komen. Ook al is het via Zoom. Om dat, weet ik veel waarom. Ja, kan iemand zeggen, heb genade. Heb genade op ons Heer. In de chat, heb genade op ons Jezus. Laat onze prioriteiten stellen, Heer Jezus. In ieder geval, dus er is een verleiding om uw geloof op te zeggen. Ja,
de chat is uitgeschakeld.
Sorry? Ah, is de chat uitgeschakeld? Dank u wel om het te melden. Ik vroeg me al af waarom dat er zo weinig... Oké, momentje, ik ga dat rap eventjes fixen. Momentje, hè. Ah, hier, oké. Alsjeblieft. Kan iemand een keer tippen om te zien of het werkt? Dank u wel. Ah, Shaga, welkom dat je erbij bent. Heb genade, dank je wel, moeder. Dus wij worden ook verleid. Allerlei excuses komen naar ons hoofd, in onze gedachten, om toch maar niet Jezus te volgen, om toch maar niet die stap te zetten in geloof, om toch maar niet voor de Heer uit te spreken, om zijn naam te aanroepen, om te bevestigen dat je in hem gelooft. En eens dat je gelooft, het gaat allemaal goed tot een zeker moment, en dan komt er de wereld terug op je af met al zijn problemen en al zijn sufferings. Amen. En het is een probleem van alle tijden. Broeders en zusters, de problemen. Het lijden. Het gaat er niet op beter als je christen bent. Lijden zal er steeds zijn. Amen. We hebben talloze voorbeelden en we gaan ze direct nog even opsommen. Want daarvoor zitten we in hoofdstuk 11 van Hebreeën. Het hoofdstuk 11 begint die befaamde passage over geloof. Geloof ligt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Dus geloof heeft eigenlijk te maken met we doen zaken voor God, ook al zie ik nog niet de uitkomst of de vrucht van mijn geloof. Ik doe het toch. Dat is geloof. Ja? Ik zeg dat ik van Jezus hou, ook al. Ik zeg dat hij Heer is. Ik geloof dat hij Heer is, ook al ga ik een slag in mijn gezicht krijgen. Ik zie niet dat God mij gaat beschermen. Maakt me niet uit, maar geloof zegt, ik zeg het. Snap je wat ik wil zeggen? En dan begint er een hele race van mensen die om hun geloof worden geprezen in het Oude Testament. Dat zijn zij die beloftes zijn gegeven, die ze niet tot vervulling hebben zien komen. Ja, veel hebben beloftes gekregen van God en ze hebben er maar een glimp van gezien. Soms zelfs niets, hè? Abraham en dan hebben we Sarah. En Sarah die zelfs niet zwanger kon geraken, maar toch wordt hier om haar geloof geprezen, want op een of andere manier, ook al was ze 90 jaar oud, nam ze toch de stap in geloof om met haar man betrekkingen te hebben, om een kind te baren, ook al was ze 90 jaar oud. Dus zo worden er allerlei getuigen, geloofsgetuigen, de Hall of Faith noem het hier ook. Jacob, Esau, ze passeren allemaal de revue. Als je meer wilt weten, vorige twee weken geleden heb ik ze allemaal hebben ze besproken. Maar dus Mozes is de volgende in de lijst. Door hun geloof konden Mozes' ouders hem na zijn geboorte 3 maanden verborgen houden. Amen. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. Amen. Zij geloofden dat God een plan had met Mozes. Ze waren niet bang voor het bevel van de koning. Nu moet iemand mij even eraan herinneren wat het bevel was van de koning.
Om de jongens te vermoorden.
Ja, dat kwam ook in mijn gedachten. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als met wat Jezus is overkomen, nietwaar?
Ja.
Dus zij zeggen nee, God wil dit niet. God heeft hier een toekomst met deze jongen, ook al zegt de koning van een heidens volk anders. Je moet weten, zij waren ondertussen al 400 jaar in gevangenschap. Ja, het woord van God was ver weg. De beloftes van God waren ver weg. Ze hadden waarschijnlijk geen geschreven tekst van de beloftes van de geschiedenissen van Abraham, Jacob. Jozef. Jozef, wie was dat weer? 400 jaar geleden heeft hij ons hier naartoe geleid. Hij is al lang begraven en dood. Maar op de een of andere manier is het woord mondeling overleverd. Is het in de harten van deze ouders bewaard gebleven. Amen. Dank de Heer. Het is belangrijk om het door te geven aan onze kinderen. Het is belangrijk om onze kinderen, amen, het woord van God in hun hart, halleluja, te laten opslaan. Ja, maar laat ze het zelf maar ontdekken. En nee, je moet ze van jongs af aan, amen, bekendmaken met de verordeningen van de Heer, met de relatie te hebben met de Heer, hoe de Heer werkt, wie de Heer is, dat hij genadevol is. Maar pas op, je mag zijn genade ook niet zomaar vertrappen. Snap je wat ik wil zeggen? We moeten ze bekendmaken met de genade, de liefde en de wetten van onze Heer. Zodat ze oud zijn, amen, ze twee keer gaan nadenken. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Ook al groeide Mozes in het paleis van de koning, want inderdaad, hij was aangenomen als een dochter van de farao, maar diep binnenin hem wist hij, of kende hij zijn identiteit. Hij wist zijn volk, waren de Hebreeën. Hij leefde wel in een bevoorrechte positie, Als een prins in Egypte. Maar door geloof wist hij op de een of andere manier, ik moet bij mijn volk, dit is niet waar mijn volk hoort te zijn in Egypte. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zon, omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Oké, dan moeten we eventjes... Moeten we eventjes ontleden. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Waar, voor welke passage of welke episode in het leven van Mozes zou vers 25 spreken? Weet, iemand daar inzicht over? Iemand? Zou... Zou het gaan... Emmanuel, ja, ik vraag dus in vers 25 over welke passage zou het hier gaan. Een passage over welke episode in het leven van Mozes zou het hier gaan.
Bij de moord op de Hebreeën.
Mm-hmm. Inderdaad, hij had inderdaad... iemand van zijn eigen volk werd inderdaad... slecht behandeld. En hij koos ervoor... Ja, om tussen beiden te stappen. He, want er werd er iemand afgeranseld, als ik me niet goed vergis. Iemand van zijn eigen volk. En hij koos ervoor om tussen beiden te komen. Hij kon ook gewoon doorwandelen. Hij kon doen alsof hem het niet zag. En hij kon doen alsof een prins was van Egypte, hem nog een pak slager bijgeven, om er niet de gevolgen te dragen van moest hij tussen beiden komen. Maar hij koos ervoor om tussen beiden te komen. Met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk Mozes vermoord de Egyptenaar. Ik denk dat het een accident was, als ik me niet goed vergis. In ieder geval, de Egyptenaar is dood. Dat betekent natuurlijk dat het leven van Mozes in gevaar is. Maar hij leidde dus eigenlijk, want wat wil hij eigenlijk zeggen? De smaad van Christus. Hij waardeerde de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Weet iemand wat dat betekent? De smaad van Christus. En is het niet opvallend dat Christus hier wordt, de naam Christus wordt gegeven? De smaad van Christus. Natuurlijk, Christus was alleen in het Nieuwe Testament Jezus Christus. Hè? Maar zoals Jezus de smaad heeft gedragen, met andere woorden, de schuld, het lijden voor zijn volk, voor ons. Zo heeft Mozes het lijden, inderdaad, Johanna, deelnemen aan het lijden, heel goed. Zo heeft Mozes deelgenomen aan het lijden om zijn volk te redden. Oh, ik zit hier een paar versen, sorry. Ja. Dus hij kon kiezen. Ga ik tussen beiden komen? Of ga ik doen alsof er niks aan de hand is? En dan kan ik nog genieten van de schatten van Egypte, van mijn positie, als mijn rol. Maar ik ben er zeker van, God was aan het werken in die 40 jaar dat hij daar in dat paleis zat. God was aan het werken aan zijn hart. Dat komt niet vanzelf. Dat komt niet vanzelf. Dat is een identiteit dat waarschijnlijk door zijn zus erin is gepompt. Iemand heeft een goede job gedaan om Mozes op te voeden, dank de Heer. En het resultaat ervan, de vruchten zie je niet altijd, maar 40 jaar later, amen, zie je dat Mozes toch kiest de kant van zijn volk, de kant van de God van zijn volk. En hij kiest ervoor om de smaak of deel te nemen aan het lijden, want hij moest de gevolgen van dragen. En hij werd uiteindelijk verbannen. Hij werd uiteindelijk verbannen uit Egypte om ergens 40 jaar in de woestijn te moeten lijden. Maar dit alles was het plan van God. Om dan terug te keren naar Egypte 40 jaar later. En het volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land. Het is een voorafschaduwing. Mozes is een voorafschaduwing van de Christus. Van de Messias. Zoals Jezus het lijden op zich nam. Amen. En werd verstoten uit het land van de levenden. In het land van de doden. Amen. Maar hij bleef daar niet. Hij kwam terug om ons weg te halen. Halleluja. En mee te nemen. Op te staan. Sorry. Op te staan. En ons mee te nemen naar een plaats dat hij heeft gemaakt voor ons. Het beloofde land. Een plaats waar we samen zijn gezeten met Christus in hogere, in hemelse sferen. Amen. We gaan verder. Mozes, door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde als zag hij de onzienlijke. Ik denk dat dit heeft te maken wanneer dat kan duiden op de uittocht. Het volgende vers gaat daar ook over, hè, dat hij terugkwam. Te volharden om de Israëlieten mee te nemen uit Egypte. Door zijn geloof liet hij het Pesachfeest vieren en de deurposten met bloed besprenkelen, opdat de doodsengel hun eerstgeborene geen haar zou krenken. Alles werd gedaan in geloof. Elke plaag dat kwam werd gedaan in geloof. Ook al wist hij de gevolgen, Mozes kende de gevolgen, de hardheid van de farao, hij wist wat er kon gebeuren, hij zag niet direct de redding van de Heer, maar toch deed hij in geloof, ging hij naar het hof van de koning, zei hij dit en dat, en uiteindelijk met het Pesachfeest, hè, dat gaat over het bloed van het lam, te besprenkelen op de deurposten, ze deden het, amen. Ze wisten niet of farao ging buigen of niet. Hij was al 9 keer niet geboren, bleef koppig, maar ging dit nu de 10e maal, weet niet. Maar God heeft gezegd dat we het moeten doen, dus we doen het. Door het geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over droog land. En toen Egyptenaren dat ook probeerden, werden ze verzwolgen. Amen. Een andere passage waar ze ook weer met de rug tegen de muur stonden. Ze hadden God al fantastische dingen zien doen, maar dit was nog een niveau anders. Een zee doen laten opengaan, daar had zelfs niemand aan durven denken dat God dat zou kunnen doen. Maar dit was de weg waarin God ze had geleid. Dit was de weg, de pilaar van vuur en de wolk tijdens de nacht had hun geleid naar deze weg, dus dan gingen ze ook maar vertrouwen op God. Door dat geloof viel de muur van Jericho toen het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Amen. God had hun gezegd, trek er rondheen. Het is een bizar plan. Het is een heel vreemd plan. Amen. Om rond de stadsmuren te trekken van een volk dat je wil veroveren. Zeker Als jij juist uit Egypte komt, ja, want dit is een tijd van Joshua, en zij hadden helemaal niet de technologie en de wapentuigen van de volkeren die daar woonden en rond muren trekken, dat is niet zonder risico. Want op die muren staan natuurlijk schutters, daar staan natuurlijk allerlei elementen om u af te weren en u te doden. En God zegt, ga er 7 dagen lang omheen trekken. En roep dan tegen die muren. Amen. Daar heb je geloof voor nodig om dat te doen. Niet waar? Je zou denken, ja, hallo, ik kom niet in de buurt van die muur. Of ik krijg een steen op mijn hoofd. Of een pijl in mijn borst. Ik weet niet hoe God het heeft gedaan. Ik vind het eigenlijk een groter mirakel dat ze dat 7 dagen lang hebben kunnen doen zonder dat er iemand is omgekomen. Dan die muren die zijn omgevallen. Moest ik iemand van Jericho zijn en ik zag daar een volk die ons wil veroveren en ik zie die elke dag op hetzelfde moment de rondtrekken en wat zingen en wat roepen. Ik had al lang een plan bedenkt om ze dan al in te maken en af te maken. Ik weet niet hoe dicht dat ze bij die muren zijn gegaan. Maar voor mij is dat een even groot mirakel dat je het 7 dagen lang hebt kunnen volhouden. Dan snap je wat ik wil zeggen, broeders en zusters? Ze zullen waarschijnlijk veel hebben gezegd van, ja, de eerste dag, ja, dat is genoeg mannen, ik doe het niet meer. Ik stop ermee. Ja, maar God heeft gezegd, 7 dagen, ik heb 1 dag gedaan, het zal wel goed genoeg zijn. 1 dag is genoeg, we hebben ons ding gedaan. Ja, maar God, zei Joshua niet dat we het 7 keer... Amen. Volgende. Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in huis en ze is niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. Misschien ken je het verhaal. De schrijver van Hebreeën is hier chronologisch. Het lijstje aan het aflopen met allerlei geloofsdaden. En dat wil trouwens niet zeggen dat al die mensen perfect waren. Helemaal niet, want zo dadelijk komen we aan een lijstje van mannen die helemaal niet perfect waren. Maar het gaat om daden van geloof die hier naar boven worden gehaald. Ook al zagen ze de belofte niet tot uiting komen. En de schrijver van Hebreeën wil dit in contrast zetten met de huidige christenen. Die moeten volharden in geloof, ook al zien ze nu nog niet hun vijand onder oordeel komen. Ja, ook al zie je nu nog niet dat Jezus direct terugkomt en er is nog lijden en er is nog vervolging. Dat wil niet zeggen dat we moeten stoppen met geloven en stoppen met te doen. Amen, waarvoor we geroepen zijn om te doen. Amen. Blijven gaan, wil de schrijver van de Hebreeën zeggen. Blijven bidden. Blijven geloof, blijven daden van geloof doen. Rachab was ten eerste haar verhaal is verteld in Joshua hoofdstuk 2. Ik zal het eventjes op het scherm laten zien. Rachab was ten eerste geen deel van Israël, zij was van een heidens volk. En ze was dan ook, het wordt overdreven veel in dit hoofdstuk geaccentueerd als ze een hoer was. Ja, een prostituee, het wordt overdreven veel aangemerkt. Met andere woorden, ze willen een punt maken dat zelfs vrouwen met zo'n imago deel konden uitmaken van Gods redding. Amen. Joshua, zoon van Nun, stuurde 2 spionnen uit en gaf een opdracht, verkende het hele gebied, maar vooral Jericho. De mannen vertrokken toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onrecht bij een hoer, hier gaan we weer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, liet hij Rachab het volgende bevel geven: lever ze uit die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren. Maar Rachab, die de 2 mannen verborgen had, zei: die mannen hebben mij inderdaad bezorgd, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in. En Rahab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. Met andere woorden, ze loog dus. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan naar de oversteekplaats. Zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. Rahab ging naar het dak voordat de man in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hem, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Want we hebben gehoord dat de Heer, Yahweh, in hoofdletters, de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de Amorieten en oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst om het hart en werden we wanhopig. De Heer Yahweh, jullie God Elohim, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Amen. En dat was voor hun niet gezien. Een God, een Elohim, want er waren veel Elohims in die tijd voor hun. Een God van vruchtbaarheid, een God van het land van dit, een God van oorlog, een God voor alles en nog wat. En in die tijd, de goden van de mensen, hun gedachte was dat elke god zijn eigen territorium had. Ja, de goden van de Egyptenaren kunnen alleen maar de Egyptenaren zegenen zolang dat ze in hun land zijn. Komen ze in een ander land, dan staan ze onder het territorium van deze en deze god. Ja, Dagon, de god van de Filistijnen bijvoorbeeld, was ook zo een god waarvan ze dachten dat hij autoriteit had op hun land. En de god van Israël, die toen bekend was in de ark des verbonds, kent wel de ark, die gouden kist met de cherubims erop, hè? Die had zo gezegd geen kracht wanneer dat ze die ark hadden getransporteerd van Israël naar het Filistijns gebied. Ze dachten van, deze god van de Israëlieten, die hebben wij verslaan, die betekent niets meer, kom, laten we hem in de tempel van onze god zetten, hè? De Dagon. Ken je dat verhaal? En wat gebeurde er de volgende morgen?
Het was neergebogen.
Ja. De Dagon, het beeldje van de god van dat heidens volk, was gewoon van zijn sokkel gevallen. Amen. De god wou duidelijk maken, ik ben een god niet alleen van het land van Israël, maar ik ben een god buiten de landsgrenzen. Ik ben een god van de hemel en van de aarde. Ik regeer overal. En er is er inderdaad wel nog enkele keren tot die brak. Amen. Uiteindelijk moesten ze erkennen dat Yahweh God een god was die overal zijn macht. En dus diegene dat door had was Rahab. En zij had hier ook weer de keuze. Ga ik luisteren naar de koning? Ja, en dan wordt mijn leven gespaard. En word ik waarschijnlijk in de bloemetjes gezet. En gaan ze appreciëren wat ik heb gedaan. Of ga ik, want er is iets met deze Yahweh God. Er is iets met dat volk dat groter is. Dat beter is. Dat hoger is dan de goden die ik dien. Ik moet bij deze God zijn. Er was iets in haar hart, amen, dat maakte dat ze bij het overwinnende team wou zijn, amen. Je wil niet deel uitmaken van de losing team, amen. Je wil niet deel uitmaken van de goden van deze wereld, bij de Satan en de leugens van de Satan. Om u eventjes goed te doen laten voelen, zodat je applaus kan krijgen van mensen. Van valse goden. Wat maakt het uit? Jezus is de overwinnaar. Halleluja. Hij heeft alle macht gekregen. De hemel en op de aarde zal het zichtbaar worden doorheen zijn gemeente. Amen. Dus waarom willen we behoren bij het team dat gaat verliezen en dat gaat achterblijven op een aarde dat door het vuur gaat geoordeeld worden? Nee, ik wil zijn bij de Heer. En ja, dat betekent dat je keuze moet maken. Amen. En zij had de keuze. Wat vind ik wel opmerkelijk. is een beetje side question. wat wil ik nou zeggen? Ja. Ja. Zij liegt hier. Ze zet Rachab liegt ten opzichte van haar eigen volk om de spionnen, die ze eigenlijk zelfs niet kent, om ze te redden, maar ze herkent ze wel als boodschappers van God. Dus is dat de enigste reden, hè, dat het oké is om te liegen? Is dat het enigste reden? Oké, het is nooit goed om te liegen. Maar er zijn hier... Het is zoals met de Egyptenaar die inderdaad de baby's wou vermoorden van de Joodse inwonelingen, de Joodse slaven. En de bijvrouwen, zij hebben ook trucjes uitgevoerd om de kindjes te redden. Zij hebben ook gelogen om kindjes te redden. Je kent allemaal het verhaal, hoe noemt ze daar in de Tweede Wereldoorlog, die Joodse vluchtelingen heeft gered van de nazi's. Was het Anne Frank? Ik denk het wel, Anne Frank, ja. Ja, want er zijn hier twee evils, twee slechte zaken. Het zij liegen en dan het zij ja, dood. Snap je wat ik wil zeggen? Het is een ethische vraag waar ik geen antwoord op heb. En dat iedereen voor iedereen... Ja, het is dezelfde ethische vraag als... Wat moet je doen als er iemand binnenkomt in je huis en die wil je gezin vermoorden? Is het dan oké dat ik deze indringer dood? Nou, er zijn ook heel veel meningen over. Bescherm inderdaad, moeder, ik weet het. Maar je hebt erbij die zichzelf 100% passieve christenen noemen. En die zeggen, laat gebeuren met ons wat mogen gebeuren. De Heer zal ons beschermen of de Heer zal ons niet beschermen. En... Worden we afgemaakt, dan worden we afgemaakt. En kijk, als zij dat geloven, prijs de Heer voor hun geloof. Dat is inderdaad niet wijs, maar wie ben ik om daarover te oordelen in hart. En dan zijn er andere christenen die zeggen, iedereen die in mijn huis binnenkomt, die zal kennis maken met mijn 238. en dan hebben we het niet over ex-238, maar dat zijn dan hun 238ers. Bam, bam, bam. Paulus, aan de ene kant heeft hij zich passief opgesteld, op de andere kant heeft hij zich niet passief, heeft hij zich beroepen op zijn Romeins burgerschap om voor de keizers te willen verschijnen. Aan de andere kant was hij ook niet wijs, want hij werd daar heel veel gewaarschuwd om niet naar Jeruzalem te gaan, want dood en gevangenis stonden hem te wachten, via profeten werd hij gewaarschuwd. Maar Paulus ging toch naar Jeruzalem. Ik heb daar vorig jaar, denk ik, in de reeks, of 2 jaar geleden, een reeks over handelingen het over gehad, toen we heel handelingen zijn doorgegaan. En toen heb ik u de vraag gesteld, had Paulus daar geen martelaarscomplex? En was het niet de wil van God om hem niet naar Jeruzalem te sturen? Maar hij dacht dat het de wil van God was. En moet ik daar lijden of niet? Het maakt niet uit, ik ga naar Jeruzalem. Ik ben gedreven door de geest, ook al moet ik daar lijden. Maar was het wel de wil van God? Misschien wou God dat Paulus nog verder ging naar Spanje, want hij is nooit in Spanje geraakt. Uiteindelijk, God weet alle dingen om te draaien voor het goede. Inderdaad, de eerste martelaar, Emmanuel. Steven. Die is een passieve dood gestorven, inderdaad. En natuurlijk, hij heeft geen kinderen moeten beschermen of geen vrouwen. Dus het is waar, het ligt aan de situatie. Het ligt aan de situatie. En ik denk, kijk, deze mensen handelen in geloof. Het beste dat ze weten, deze Rachab. Het is een ethische kwestie, je mocht niet liegen. Nee, maar ja, je mocht ook geen mensen dood laten gaan. Je mocht geen kinderen laten vermoorden, mag ook niet. Dus you have to choose between the lesser of evils, I guess. Dus ja, en dat kan ook veranderen in de loop van uw leven. Hè. Emmanuel, wat zou jij doen? Moesten ze binnenkomen in het appartement? Nu zul je waarschijnlijk dit antwoord geven, maar over 20 jaar geef je misschien een antwoord. Een ander antwoord. Snap je? Dus laat iedereen dat voor zijn eigen uitmaakt tussen u en de Heere. Doe alles wat je doet, doe het in geloof. Als je je wilt beschermen, doe het met geloof. Zoals David zijn familie zou beschermen. Doe het in de passiviteit zoals Steven. Doe het en je zal de hemel zien, openbaar. Amen. In ieder geval, als je het doet uit woede, als je het doet uit bitterheid, als je het doet vanuit dingen vanuit het vlees, dan gaan we zaken van het vlees ook oogsten. Dus daar moeten we bij oppassen. Maar laten we teruggaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. Jezus was eigenlijk ook redelijk passivist. Dus. die mocht zelfs... Petrus mocht zelfs zijn zwaard niet gebruiken. Maar ja, dat is dan ook weer... Het is een eindeloze discussie. Er zijn al boeken over geschreven. En hangt er al af van welke natie dat je komt... welk deel van de Bijbel dat je wil geloven. Waar waren we? Ja, Rachab. Oké. Okay. Vers 32 van Hebreeën 11. Dus, hij gaat verder in zijn lijstje. We hebben juist Rachab gehad. Belangrijk is dat zij dus die spionnen heeft weten te verbergen. En uiteindelijk heeft ze daar, ook al had ze geen garantie direct, ze kreeg wel een garantie en de spionnen hadden wel gezegd van ja, we zullen nu sparen als je langskomt. Uiteindelijk is ze gespaard gebleven. En heeft ze, is ze in Israël opgenomen. Is ze met de Israëlieten meegetrokken, is ze deel uitgemaakt van Israël. Amen. Door geloof is ze opnieuw geboren in Israël. Bij wijze van spreken. En als ik me niet goed vergis, maar zit ik er misschien naast. Maakt zij niet deel uit van de stamboom van Jezus? Nee. Van de stamboom van Jezus? Ja? Dank de Heer. dat is nog indrukwekkender. Amen. Zij maakt uiteindelijk... Daarom wordt dat misschien zo vaak gezegd hier. De hoer. Hè? Ook al was een hoer uiteindelijk... Langs haar is de Messias gekomen. Stel je voor dat zij dat geloof niet had. Ja, dan had ze wel op een andere manier gekomen. Maar zegeningen, goedheid en eeuwige roem komt haar familie toe. Omwille van deze. Ene daad. Amen. En dan gaat hij verder. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en over de profeten. Gideon, ik denk dat we ja, deze vier mensen, de eerste vier, Gideon, Barak, Simson en Jefta, een beetje onbekend bij de meeste mensen. Zij komen de tijd van de richters. Dat is een gruwelijke tijd. Tijd voor de koningen. Een tijd na Joshua. Het volk van Israël is ondertussen in het land van Israël, in het beloofde land. Maar het volk ging omhoog, het volk ging omlaag. Het volk volgde God, het volk verliet God. Volgde de wetten van Mozes en dan gingen ze achter vreemde goden aan. En zo ging het op en neer. En telkens moest er een leider, een stamvorst, een militair, meestal was het een militair, moest worden gestuurd, moest worden begeesterd en bekrachtigd door de kracht van God om het volk terug naar zich toe te trekken. En Gideon was zo een van de eerste. Hij stond bekend vooral met zijn strijd. Het zijn allemaal strijders trouwens, hè, allemaal strijders. Die door geloof machtige zaken hebben gezien. Maar hun leven was ook vol met corruptie en immoraliteit. Ja, Gideon, meesten weten waarschijnlijk wel dat hij van zichzelf niet veel dacht. En vooral het verhaal daar van Zeg ik een keer, als je Gideon, aan wat denk je dan? Als je Gideon ziet buiten de Gideon Bible Society. Nou, aan wat denk je als je Gideon hoort? Wat geloofsdaad, welke geloofsdaad heeft Gideon? Van die dauw en... Van die dauw, moeder? Ik weet niet wat je bedoelt. Is Gideon niet de man met... ja, voilà, het drinken van het water. Om zijn, om zijn leger dunner en dunner te krijgen. Is dat... Dauw is inderdaad het teken op, de, op het vliesblanket, inderdaad. Nee, maar was hij niet die een groot leger had... En ze moesten de Midianieten gaan bestrijden. En God zegt, uw leger is te groot. Dat is iemand anders, moeder. Het is in ieder geval in Richters. Als iemand eens even rap er naartoe wilt gaan, Richters 6. Als iemand rap in zijn Bijbel kijken. Maar als het dat verhaal is, is het inderdaad een geloofsdaad om met een handvol mensen, gefilterd door God, te strijden te trekken. Amen. Tegen een veel groter leger, dat is een geloofsdaad. In ieder geval, heb ik het einde van Gideon gelezen. En in Richters hoofdstuk 8. Maar zijn leven eindigt niet zo goed. Hij maakte een idool van een effod. Een effod was een ding dat alleen priesters mochten dragen. Hij maakte er een idool van. De Bijbel zegt dat het een doorn was op zijn nalatenschap en voor de rest van zijn leven, voor zijn familie. Zo goed begonnen. Ja, en het was een geloofsdaad. Maar ik zeg, deze mensen zijn niet perfect. Ja? De schrijver van Hebreeën hemelt ze een beetje op, maar voornamelijk omwille van hun geloof in die ene momenten waarvan ze niet altijd direct een uitkomst zien, waarvan zelfs de geloofsdaad een beetje absurd is om te doen, maar toch doen ze het. Hij wil het maar een contrast zetten met, dit gaat ook gebeuren voor Nieuw-Testamentse christen, nog meer dan dat, want wij hebben de belofte reeds zien vervuld zien in de opstanding van Jezus. Hoeveel te meer zouden wij nu niet vasthouden aan het geloof, nu dat we juist tot volmaaktheid zijn gekomen. Al deze Oud-Testamentische, zij zijn niet tot volmaaktheid gekomen. Het waren een bende mannen en vrouwen met vele mankementen, maar wij zijn door het bloed van Jezus, door zijn opstanding, en wij hebben zijn geest gekregen als bewijs. We zijn tot volmaaktheid gekomen in de geest en doorheen de ogen van God. Amen. Hoeveel te meer dan zouden wij niet volhouden? Dat is heel die vergelijking hier. Ja? Dat hele contrast dat hij hier wil duidelijk maken. Ja, als deze sukkelaars, bij wijze van spreken, die onder andere omstandigheden leefden, die niet het bloed van Jezus hadden, als die het konden doen in geloof, hoeveel te meer dan die wij die Jezus hebben zien opstaan en die leeft in ons hart. Ja? Vroeger werden zij ook begeesterd door de geest met momenten, wanneer dat nodig was. Maar wij hebben de geest voor eens en altijd. En de belofte dat hij ons nooit zal verlaten of afvallen. Ja, Barak, wie is Barak? Ik moet eerlijk zeggen, Barak, ik moet eens even terug gaan lezen wie die Barak was. Het is niet Barack Obama van een paar jaar geleden. Nee, moeder, is niet die met de ezel. Dat is Balaam. Barak, ja, wie is Barak? Waarom staat Barak in de lijst van geloof? Ik vroeg me dat echt af. Want je kan hem terugvinden in Richters. Trouwens, Richters, een goed boek om een keer te lezen deze week. Je komt er vreemde verhalen tegen. Barak, Richters, hoofdstuk 4 en 5. Hij was de militaire commander, als je het zo mag zeggen. In een periode waarbij er een vrouwelijke profetes was, genaamd, en die ken je wel, Deborah. En Barak was de militaire leider. Maar waarom wordt hij zo geprezen? Want oké, hij haalt vele overwinningen op de volkeren, de Ammonieten, de Amorieten, de Midjanieten, al die Ieten die daar in dat land zaten en die hem binnenvielen. Hij haalt daar inderdaad overwinning. Maar oké, dat is niet zo uitzonderlijk, want er zijn er zoveel die overwinningen hebben behaald. Maar waarom haalt ze hier Barak? Waarom denk je dat hij hier wordt geprezen? Het heeft te maken met Deborah. Zij was een vrouwelijke profeet. En hij, als je leest hoofdstuk 4 tot en met 6, dan lees je dat hij aan elk woord gehoorzaamde die kwam vanuit Deborah, de profeten die hoorden van de Heer. Want er waren geen mannelijke profeten in het land. En God ging deze mannen beschamen, want in die tijd, hè, luisteren naar een vrouw is redelijk beschamend en emasculerend. En hij deed het toch, want hij zag God doorheen haar ogen. Hij zag God doorheen haar woorden. Hij gehoorzaamde, ook al was het absurd. En hij zal waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, in een macho-cultuur, in een patricische maatschappij waarin alleen maar mannen de plak zwaaien, hij zal waarschijnlijk zijn uitgelachen, met hoongelach door zijn manschappen van: hé, hey Barak, waarom zouden wij u volgen? Gij volgt een vrouw, gij laat u commanderen door een vrouw. Gij wilt dat een vrouw mee ten strijde trekt. Misschien moeten we iemand anders gaan volgen. Maar hij keek niet naar de fysieke kracht. Hij keek naar de God die bij haar was. Amen. En die kan alles en doen doorheen iedereen. Dat is een ezel, zoals met Balaam. Oké, Simson, die kennen we. Simson wordt hier geprezen, ook al hebben we een paar weken geleden doorheen broeder Emmanuel zijn boodschap. Simson, de onreine Nazareer. Was dat je... Emmanuel, was dat je titel weer? De onreine Nazareer?
Ja, de onreine Nazareer.
Ja. Hij was redelijk onrein, hè? Hij had Amen. Veel zaken verkeerd gedaan. En toch staat hij in het lijstje. Mm-hmm. neem je titel terug?
Hij had geloof maar.
Ja, en dan is de vraag... Want geloof, toen dat hij achter al die vrouwen aanliep, dat was toen waarschijnlijk niet aanwezig. Daar heb je geen geloof voor nodig. Hè? Geloof dat hem zijn identiteit aan het verloochenen was, dat was er ook niet. Maar ik denk dat zijn grootste geloofsdaad, en dat hebben we toen ook aangehaald, hè, dat was zijn laatste daad, nietwaar?
Amen, ja.
Hè, toen hij alles van hem was afgenomen, hè? Toen hij met de ogen doorpriend gevangen was genomen en in zijn laatste daad dat hij toch nog tot de Heer had gekregen, geef me nog één keer kracht.
Amen.
Hij had geen, moet ik eens zeggen, zekerheid dat God hem ging vergeven of opnieuw kracht ging geven of... Nee, hij had foute dingen gedaan. Oordeel is op hem gekomen. Hey, God verloochend. Hij was onrein.
Amen.
Maar toch, op de een of andere manier, geloofde hij in de genade van de Heer. En dat met zijn offer, dat hij veel schade kon toebrengen en uiteindelijk tot eer van Israël. Daarom werd hij opgenomen. En dan Jefta, de laatste. Jefta. Wie is deze Jefta? Die is nog onbekender dan Barak. En als je zijn verhaal leest... Ja, en ik ga er wel laten. Ik kan het niet zeggen voor jullie. Ik ga jullie huiswerk geven. Dan komen we daar volgende week op terug. Lees Jefta zijn verhaal in Richters, hoofdstuk 11 en 12. En for the love of God, waarom wordt hij hier vermeld? Want als je Jefta zijn verhaal leest... Dan denk je van, amai, als die in dit lijstje terechtkomt, dan komt iedereen erin. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, misschien ken je zijn verhaal niet. Maar lees zijn verhaal, maar het is heel vreemd. Richters 11 en 12. Ik heb het even moeten uitspitten en uitdokteren om een reden te bedenken waarom de schrijver van Hebreeën Jefta hierin zet, naast David en Samuel. Maar het is uw huiswerk. Emmanuel Richters is mijn favoriete boek. Bedoel je, liever dan Matthäus en Johannes? Bedoel je van het Oude Testament? ChatGPT kan inderdaad het antwoord geven, of verschillende theorieën waarschijnlijk geven. Maar het is jullie huiswerk. Ik ga op zoek naar commentaren. Vraag het aan ChatGPT, mij gelijk. Maar waarom wordt Jefta in deze lijst opgenomen? Als je zijn verhaal leest, dan denk je van, wat een rare man met rare daden. En toch komt hij erin. Amen. God wil ons niet kwijt, maar dat moeten wij nog goed beseffen. Dat is waar, Johanna. Amen. Dat is waar. Laten we, broeders en zusters, we hebben zoveel geloofsgetuigen voor ons. Zij leefden onder een oud verbond. Met weinig zekerheid maakte je een fout. Je werd veroordeeld. Je moest beesten offeren. Je moest van allerlei dingen doen om in de genade van God te komen. Amen. Je kende God niet op een persoonlijk niveau. Je moest via een priester gaan. Je moest onderricht krijgen op allerlei verschillende manieren. Maar dank de Heer dat er een nieuw verbond is. Dank de Heer dat de profetie tot vervulling is gekomen. Amen. Dat Hij nu niet meer via stenen tabletten spreekt, maar in ons hart spreekt. Amen. O Jezus, ik dank U, Jezus, dat we leven onder een nieuw verbond, dat U de vervulling bent, Heer Jezus, van al de voorafschaduwingen van het Oude Testament. Ik dank de Heer voor al deze mensen die in geloofsdaden deden. Ik bid, Heer, dat het ons mag versterken, niet tot luiheid mag drijven, maar juist, Heer Jezus, mag aanzetten tot grotere daden. Dezelfde daden, Heer Jezus. We zien niet altijd dat we direct vrucht van onze geloofsdaden zien, maar we weten dat U er bij ons bent en dat U ons nooit zal verlaten, Heer Jezus, en afvallen, Heer. Ook al zien we niet direct uitkomst, Heer, we weten dat op één dag, Heer, we zullen zien, Heer Jezus, zoals U ons ziet, Heer, van gezicht tot gezicht, Heer, in Jezus' naam. Amen. God zegen. En tot de volgende keer. Zondag. God zegen. Dag.
God zegen.
Dag, Emmanuel. Doei.
God zegen. En tot zondag.
Dag. Ja.